Dit is het nabijwesten van zaterdag 6 mei 2023. Een van de meest alarmerende berichten van de voorbije week. Dit. De voorspellingen over de klimaatverandering blijken nog pessimistischer dan gedacht en erger nog, niemand had het zien aankomen. We staan in het noordelijk halfrond nog voor de zomer, de warmste periode van het jaar, en toch werd vastgesteld dat de temperatuur van de oceanen al recordhoogtes heeft bereikt. Dat geldt alleszins voor het gebied tussen 60 graden noorder en 60 graden zuiderbreedte, zonder de poolgebieden dus. En hoewel 0,2 graden warmer dan normaal weinig lijkt, zijn wetenschappers toch verrast. Te meer omdat het zich dagenlang voordeed in maart en de eerste 3 weken van april over zo'n grote oppervlakte en in zo'n korte tijd. Als je er ook nog rekening mee houdt dat we momenteel de nadagen van La Niña beleven, een fenomeen waarbij het water van de Stille Oceaan ten westen van Zuid-Amerika koeler is dan elders, en het omgekeerde fenomeen El Niño nu gaat beginnen, wat een invloed heeft op de temperaturen in ons deel van de wereld, dan is dit zeer verontrustend, al zijn de gevolgen onvoorspelbaar. Zeker is dat sponsen en koralen en in het algemeen het leven in de zeeën er sterk onder lijden, en een mogelijk gevolg is ook extremer weer met zwaardere stormen, meer regenval en meer hittegolven. Wat het allemaal niet beter maakt is de vaststelling dat in ons land diesel en aardgas nog altijd miljarden subsidies krijgen voor het goedkoper maken ervan. Het gaat over minstens 13 miljard euro per jaar. Het zal niet verbazen dat het verkeer samen met verwarming van gebouwen de grootste slokop is, goed voor ruim 4,75 miljard euro. Bij het verkeer gaat het dan om de al veel langer gecontesteerde subsidies van salariswagens, de fiscale voordelen voor bedrijfswagens dus, tankkaarten en de lagere accijns op wagens voor professioneel gebruik, taxis en autocars. Bij gebouwen gaat het om de lagere belasting van aardgas en de vrijstelling van accijnzen voor stookolie. De industrie is ook nog eens goed voor bijna 3,3 miljard euro, ook al door lage belasting op aardgas en verlaagde aardgastarieven voor bepaalde bedrijven. En de cijfers gaan in stijgende lijn. Ook Vlaanderen geeft nog extra steun aan fossiele brandstoffen. Maar de noodzaak om te beantwoorden aan de strengere eisen van Europa om de klimaatverandering tegen te gaan, wordt in dit koninkrijk en dan vooral in het Vlaamse landsgedeelte nog altijd niet als dringend gezien. Getuige de contestatie en de bittere strijd om die eisen af te zwakken. Het produceren van geneesmiddelen is in veel gevallen een lucratieve business, zeker als het gaat om veel voorkomende ziektes of medicamenten die ontwikkeld zijn om het leven wat draaglijker te maken. Denk daarbij aan onder meer slaapmiddelen, pijnstillers en angstremmers. Ook plots opduikende pandemieën waar snel een geneesmiddel voor ontwikkeld moet worden, kunnen massa's geld genereren voor de farma-industrie. Denk aan COVID-19. En als er al eens iets ontwikkeld wordt voor een zeldzame ziekte, dan weet de farma-industrie ook wel wat ze daarvoor kan en vooral ook zal vragen. Maar voor bestaande antibiotica is het vet wel van de soep. Of tenminste toch voor de bestaande antibiotica. Die werden immers te veel voorgeschreven en zo verloren ze hoe langer hoe sneller hun geneeskrachtige werking door het resistent worden van de bacteriën waartegen ze werden ingezet. En dat kost elk jaar in Europa zo'n 35.000 levens, meer dan tuberculose, griep en AIDS-HIV samen. Toch bestaat er in de farmasector nog weinig animo om te investeren in nieuwe antibiotica, omdat die slechts spaarzaam zouden mogen gebruikt worden om resistentie tegen die nieuwe middelen te voorkomen. Daarom ontwikkelen de farmabedrijven liever producten die goed zullen verkopen of waarvoor ze hoge prijzen kunnen vragen. Of, zoals professor emeritus in de microbiologie Herman Goossens het stelt, het hele businessmodel is kapot. Om de ontwikkeling van nieuwe antibiotica te stimuleren, komt de Europese Commissie met geld over de brug onder de vorm van een voucher of cadeaubon, die zelfs meer geld waard kan zijn dan met het nieuwe antibioticum zou kunnen verdiend worden. De voucher zou ook kunnen gebruikt worden om het patent van een ander geneesmiddel met een jaar te verlengen, bijvoorbeeld voor een breed inzetbaar of een peperduur medicijn, zodat je een jaar langer kunt wachten op de goedkopere, zogenaamde witte producten. En de voucher zou ook voor veel geld kunnen verkocht worden aan een ander bedrijf om het patent van een winstgevend medicijn te verlengen. De Europese farmakoepel FPA is, wat had je gedacht, voorstander van zo'n systeem. En al even voorspelbaar is dat de consumentenkoepel Beuk dat niet ziet zitten wegens de enorme kosten voor de ziekteverzekering als het patent van bijvoorbeeld een duur kankermedicijn met een jaar verlengd wordt. Om ervoor te zorgen dat de kosten voor de gezondheidszorg niet helemaal de pan uitswingen, wat ze eigenlijk wel al doen, zou er toch een ander systeem moeten gevonden worden, te meer omdat er nogal wat medicijnen ontwikkeld worden met soms overvloedige steun van de overheden. Maar dat is een ander paar mouwen. Al worden voorzichtige stappen gezet om die kosten toch een heel klein beetje onder controle te houden. Om voor de productie van basismedicijnen minder afhankelijk te zijn van het buitenland, met name China produceert veel van onze basismedicijnen, zou Europa nu werken aan een gezamenlijk warenhuis voor dit soort medicijnen. België pleit er in dat verband voor om via een Europese wet meer grip te krijgen op de productie van cruciale geneesmiddelen en de ingrediënten ervan. Al staat dat nog ver af van het beheersen van de kosten voor de meest rendabele medicijnen. Maar daarvoor zal de macht van de farmabusiness moeten gebroken worden. En dat is nog een ander paar mouwen. Even iets minder ernstig nu. In de commentaren op de seriële spermadonor dook ergens deze zinsnede op. Vroeger was de typische donor de student die dan 's avonds een rondje kon tracteren. Nu zien we bijna altijd vaders die uit altruïsme doneren. Ze kennen een lesbisch koppel of iemand met vruchtbaarheidsproblemen en willen hun duit in het zakje doen. Ik zou dat toch eerder omschrijven als een duit of een paar druppels uit het zakje doen. Vorige week verwees ik de basisbaan die Conor Rousseau wil naar de prullenmand met de woorden dat we dat onderwerp links of liever rechts lieten liggen. Volgens dat voorstel moeten werkzoekenden die na 2 jaar nog steeds niet aan de slag zijn, een basisbaan aannemen. Doen ze dat niet, dan verliezen ze hun uitkering. De kritiek was niet van de lucht, maar, zegt Rousseau, citaat, er is niets zo links of sociaal als mensen beschermen tegen werkloosheid. Nog volgens Rousseau lopen er ook al gelijkaardige projecten in Nederland, Oostenrijk en Denemarken tot hun grote tevredenheid. Die basisbanen zouden voornamelijk banen zijn die vandaag niet worden gedaan omdat ze niet rendabel zijn, maar die wel een belangrijke maatschappelijke functie hebben. En volgens Rousseau gaat het om het aanbieden van een volwaardig loon in plaats van een uitkering, waardoor mensen in een betere situatie zitten met meer welbevinden en in een gezondere omgeving. Toch gaan tegenstanders ervan uit dat het de bedoeling is hiermee de werkloosheid in de tijd te beperken. Iets wat lang een taboe was bij de socialistische familie, evenals bij PvdA-PTB. Wat door Rousseau ontkend wordt. En er zouden omkaderende maatregelen komen. Volgens het Nieuwsblad zei de Socialistische Partijvoorzitter in zijn voorstel dat minder dan 5% van de werkzoekenden het voorbije jaar een opleiding volgde en slechts 13% in die periode op verplichte sollicitatie moest. De Vlaamse Arbeidsbemiddelingsdienst nuanceert die uitspraken door te wijzen op het feit dat 3/4 van de werkzoekenden begeleiding krijgt van de dienst en dat 14% van de werkzoekenden een opleiding volgde of een voortraject aflegde. VDAB haalde nog een heleboel cijfers onderuit en toch vindt Rousseau dat de begeleiding te wensen overlaat. Verder blijkt eerder uit studiewerk naar de verplichte gemeenschapsdienst ook dat iemand verplichten om een job aan te nemen de mensen niet helpt om op een succesvolle en duurzame manier aan het werk te krijgen. Maar het is wel vaker zo. Wanneer een kopstuk, hetzij partijvoorzitter, premier, vicepremier en noem maar op, zich in de kop gehaald hebben dat ze een oplossing voor een probleem hebben gevonden, wordt het moeilijk om hen van dat idee af te brengen. Ondertussen heeft Rousseau nog een ander onderwerp gevonden waarmee hij zichzelf in de kijker werkt. Hij lanceerde het idee om kinderen onder de 2,5 jaar 6 maanden naar de gratis opvang te sturen. Eerder stelde hij al dat kinderopvang deeltijds verplicht zou moeten worden. Met welk doel, kan je je afvragen? Dat voorstel valt alvast niet goed bij Hilde Krevits die daarover zegt. Voor vooruit moeten baby's precies staatseigendom worden vanaf de dag dat ze het licht zien en is vrije keuze taboe. Zeker is dat het laatste woord daarover nog niet is gezegd. Een nieuwe baas, een nieuwe naam lijkt het wel. Frederik de Laplace is al een tijdje hoofd of CEO van de openbare omroep, die de laatste jaren pijlsnel geëvolueerd is naar lokale zender, zoals pakweg ATV, maar dan niet voor een provincie, maar voor het Vlaamse gewest. En dus wordt het tijd om de missie van de VRT middels een nieuwe naam in de kijker te zetten. Dat de omroep steeds commerciëler en ongenietbaarder wordt, mag onderstreept worden door de naam 1 te veranderen in VRT1, naar analogie met de commerciële conglomeraten die zenders als VTM1 tot en met VTM13 en Play1 tot en met Play13, er gaan er immers 13 in een dozijn, uitbaten. Voorlopig blijft Canvas zijn naam behouden, maar met het oog op de verdere commercialisering kan de VRT straks ook uitpakken met zenders die genummerd zijn van 1 tot 1130. De VRT liet als standaardprocedure slechts de namen VRT 1 tot en met VRT 10 registreren om de merknaam te beschermen. Maar waarom moet zoiets ook altijd gepaard gaan met tonnige bakken lucht als daardoor het moedermerk VRT meer in de markt zetten en door de naamsverandering wordt VRT 1 rechtstreeks aan VRT Max verbonden en de nieuwe kleurrijke omgeving rond VRT 1 moet duidelijk maken dat de zender programma's en verhalen brengt die garant staan voor kwaliteit zonder compromissen en patati en patata. Zouden we het eindelijk voor de verandering ook eens over inhoud kunnen hebben die verder gaat dan de eigen navel en alle mogelijke eindeloze sportverslaggeving? Zo kreeg de Reef van afgelopen weekend uitermate veel aandacht, niet alleen op de openbare omroep, maar ook op de commerciële. Die zorgde immers voor heel wat spanning en sensatie. Op 1 mei beheerste die het nieuws op de VTM 16 minuten lang. En op VRT1 was die goed voor 13 minuten, als enige en dus belangrijkste hoofdpunt van het nieuws. Op VRT1 hebben ze er nadien ook nog heel wat tijd aan vergooid in andere programma's. Het zinderde ook lang na in de andere media. Iedereen had er zijn zeg over. Er waren vernietigende, naast lovende commentaren. Volgens de ene zijn deze waves geen big business en daarom een doorn in het oog van anderen. En omdat oppervlakkig gezien er niet overal verspreid bergen afval werden achtergelaten, maar dat die her en der mooi in zakken op hoopjes lagen, werd er gewezen naar de grote commerciële festivals en de collateral damage daarvan. En dat allemaal zonder speciale security of het strikt moeten volgen van opgelegde regels met alle kosten van dien. Dan was dit toch van een andere orde. Er werd zowaar Woodstock bijgesleept en er werd gesproken over een festival van vrijheid, liefde en noem maar op. Anderen wezen dan weer op het illegale karakter, een commerciële activiteit waarvoor men een BTW-nummer moet hebben, kortom met een hoop administratieve rompsomp en daarbovenop de verstoorde natuur en opgeschrikte dieren in volle broedseizoen. Zowel de mier vond zelfs dat men had moeten beginnen met de stroom uit te schakelen en er waren er zelfs, zoals de mier, die oproepen om defensie, het leger dus, erop af te sturen. En ook al zal er wel enige waarheid schuilen in de zure en snoeiharde commentaar van Philippe de Voort in de Standaard van donderdag, er zijn nogal wat dingen die nog veel funester zijn voor de natuur dan een illegale rave. Ik had het in deze rubriek van vorige week ook over hoe de Standaard de tussenkomsten van PvdA altijd weer opnieuw framed als populistisch met een ondertoon van misprijzen. Al zal de Standaard ver van het enige medium zijn dat zich hieraan bezondigt. Maar het valt wel op. Wat ik vorige week vermeldde was al een paar dagen eerder in de krant verschenen en op zaterdag, dag van de uitzending van deze rubriek, werd dit in de krant nog eens, deze keer door Peter de Lobel, uitgebreid overgedaan onder de suggestieve titel De campagnemachine van de PvdA-PTB, Kching in the pocket. Bijna 2 volle bladzijden om het zogenaamd populisme van de radicaal-linkse partij aan de kaak te stellen. Frustratie? Afgunst? Zelfs in een artikel over Barbara Kremers van Groen, die een punt zette achter haar korte politieke carrière, omdat ze geen olifantenvel heeft en omdat ze van tuindokter Barbara van TV Limburg naar de politiek verkaste en daardoor plots als luie zakkenvuller werd gezien, suggereert, en deze keer is het Christophe van Schouwbroek, dat mogelijk de PvdA-PTB daarmee de schuld aan heeft. Wat anders te denken van deze vraag? Vindt u dat PvdA-PTB dat gevoel oppookt en aan nestbevuiling doet? Het doet denken aan een uitspraak die we tijdens een zitting in het parlement met nog iets straffere en vulgairdere bewoordingen een paar dagen eerder al van Jean-Marie de Dekker mochten horen. Die had het over schijten in eigen nest. Blijkbaar zitten nogal wat mensen gevrongen met het succes van de radicaal linkse partij. Om in de wat vulgaire sfeer te blijven werd ondertussen MR-voorzitter Georges-Louis Boucher te kakken gezet, figuurlijk dan, in de reeks Special Forces We Durft Wind. Daarin worden 10 BV's zoals Koen Wouters, Nick Bril, Francesco Plankaert en Georges-Louis Boucher onderworpen aan zware fysieke proeven, waarbij die laatste het erg moeilijk krijgt. Het laatste nieuws, De Morgen, het Nieuwsblad, Humo, De Standaard, ze waren het allemaal roerend eens dat de MR-voorzitter hiermee op een karikaturale manier de mist ingaat. Hij vertikte het de opdrachten correct uit te voeren en slofte stevast nurks achteraan de sliert driftig ploeterende collega's. Zo omschrijft Sacha van der Speten het optreden van Boucher in De Standaard. Op het einde van de eerste aflevering kreeg hij dan ook de volgende sneer van een van de leidinggevende Special Forces-veteranen aan zijn kop. Dat je niks kunt betekenen voor het team, dat is één ding. Maar dat je team tegenwerkt, dat is not done. Maar natuurlijk, zoals het van een eerste klas alfamannetje kan verwacht worden, had Georges-Louis zijn verdediging klaar. Weet u, het is zoals in het voetbal. Soms vragen supporters na 20 minuten al het ontslag van de trainer en op het einde van de match winnen ze de trainer fantastisch. We zullen zien, ik kan nog niet over de andere episodes praten. Voor de rest zeg ik, er is altijd commentaar. Als ik het niet had gedaan, zou ze hebben gezegd dat ik niet uit mijn comfortzone kom. Als ik het wel doe en te snel opgeef, dan zeggen ze dat je opgeeft. Als je aanklampt, dan zeggen ze dat je te lang blijft. En er is altijd commentaar. Maar hij verzucht ook dat hij het ook niet meer weet als hij hierna nog steeds geen minister wordt. Misschien moet hij toch maar eens meer inzetten op groepsgevoel en samenwerking. En dan is er nog alarmerend nieuws. Er worden steeds meer boeken gecensureerd op Amerikaanse scholen. En dat zijn niet alleen boeken over gender, maar ook literaire en onschuldige klassiekers ondergaan dat lot. Het verschijnsel doet zich vooral voor in conservatieve staten waar de macht van lobbygroepen toeneemt. Het verbod komt er vaak door ouders die van boeken vinden dat ze een te expliciete of te schadelijke inhoud hebben en dat ze dus niet meer mogen opduiken in scholen van hun kroost. Bijna een derde van de verboden boeken gaat over racisme of er komen hoofdpersonages van kleur in voor. In ongeveer 1/4 komen er LGBTQI-personages voor. Maar ook boeken over geweld, misbruik, gezondheidsproblemen, verdriet of de dood ontsnappen niet aan de cancelwoede. Familiekronieken en klassiekers als Slaughterhouse-Five en The Handmaid's Tale zijn het slachtoffer van. Het gaat hand in hand met overwinningen van ouders en lokale administraties die steeds vaker in wetgeving op staatsniveau worden omgezet. Het aantal spreekverboden over gevoelige onderwerpen is sterk toegenomen. Een voorbeeld daarvan is de Don't Say Gay Act, die lessen seksuele oriëntatie of genderidentiteit verbieden voor het 4e leerjaar. En dat in het zogenaamde Land of the Free. En maak u geen illusies. In landen als Polen en Hongarije, Rusland laten we dan nog buiten beschouwing, bestaan ook al wetten die moeten verhinderen dat jongeren blootgesteld worden aan LGBTQI-literatuur. En waar in Frankrijk het Rassemblement National in het bestuur zit, is ook al ingegrepen in het aanbod van bibliotheken. In hoeverre je van de wijze lessen van private bankiers kunt leren en wat daar het nut zou van kunnen zijn voor de doorsnee burger, is mij niet zo duidelijk. Het belette De Morgen niet om een interview te publiceren met private bankier Jan van Overbeke, die vol overtuiging beweert dat je van rijke mensen echt wat kan leren. Alvast niet hoe je zonder geld moet overleven. Het komt alleszins nogal lachwekkend over als je leest wat zijn antwoord is als je opmerkt dat de helft van de middenklasse nauwelijks rondkomt. Dat is volgens Van Overbeke niet alleen het gevolg van de snel stijgende prijzen, maar omdat we allemaal te veel willen en omdat er niet wordt gepraat over geld en hoe we er zakelijk mee moeten omgaan. Ja, als je rijk bent ga je er misschien iets te gemakkelijk van uit dat het voor iedereen gemakkelijk is. Als je zijn antwoorden leest, dan lijkt het echt een fluitje van een cent en kan iedereen rijk worden. The American dream, qua. Je moet vooral willen, durven, optimistisch zijn, hoopvol en gedreven in het leven staan, bereid om risico's te nemen. En je kan best ook gierig zijn. Dat helpt ook. Al bij al is het redelijk lachwekkend om te zien hoe ver dit soort mensen afstaat van de dagelijkse realiteit. Maar ik zou je toch niet aanraden zijn wijze raad te volgen. Al van graaiflatie gehoord? Dat is inflatie die bovenop de normale geldontwaarding komt doordat bedrijven hun prijzen buitensporig verhogen omdat de consument door de gewone inflatie toch al gemakkelijker meer betaalt en omdat hij toch niet weet hoeveel meer een product daardoor zou moeten of mogen kosten. Met andere woorden, producenten in sommige sectoren proberen om hun winsten hoger te maken dan wat door de hogere productiekosten gerechtvaardigd is. Extra winst voor de bedrijven op kap van de consument. Het schijnt in de Verenigde Staten zelfs tot gigawinsten geleid te hebben. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland hebben er ook onder te lijden. Bijvoorbeeld in Nederland steeg de omzet met gemiddeld 21% en de winst met 36%. In ons land zou het allemaal nogal meevallen, stelt een artikel in de Morgen. De index beschermt goed tegen prijsschokken. Raar wat die index allemaal kan verwezenlijken. Tegelijkertijd lezen we in het artikel ook dat in ons land het ACV en de Nationale Bank gelijkaardige onderzoeken doet als Nederland om te zien hoe het hier gesteld is. Dat is toch nogal tegenstrijdig. Er wordt aan toegevoegd dat wellicht de grote merken zich er wel aan bezondigen. Maar ondertussen is ook al duidelijk geworden dat in 2022 2/3 van de inflatieopstoot niet door de loonprijsspiraal kwam, maar door de winstprijsspiraal. Bedrijven profiteerden van de gestegen energiekosten om hun winsten op te krikken. De prijsstijging van hun producten was groter dan hun kostenstijgingen en dat heeft de inflatiekracht bijgezet. Hoe dan ook, het is altijd de gewone consument die het gelag betaalt. Hoe zaken soms een ander perspectief krijgen waardoor links-rechtse bedrijven die ze eerst bestreden gaat verdedigen en rechts dan weer goed vindt dat een bedrijf weer onder staatscontrole wordt gebracht. Deze vreemde omkering zagen we de afgelopen weken in Florida, de Verenigde Staten, waar mogelijk toekomstig presidentskandidaat voor de Republikeinen Ron DeSantis in een harde strijd is verwikkeld met pretparkengigant Disney. Dat bedrijf heeft een soort vrijstaat waar het zelfs zijn regels en wetten stelt. Het heeft bevoegdheden van een county, oorspronkelijk is dat een graafschap, 1 niveau lager dan de staat. DeSantis wil serieus aan die bevoegdheden knagen. De Reedy Creek Improvement Act is een wet die in 1967 in de Amerikaanse staat Florida werd geïntroduceerd en aangenomen en die het gebied rond het Walt Disney World Resort, het Reedy Creek Improvement District, een eigen overheidsgezag gaf, waardoor het dezelfde autoriteit en verantwoordelijkheden krijgt als een provinciale overheid. Stephen Carter, professor in de rechten aan Yale, legt de bizarre omkering in het verhaal uit. Ik zie mijn linkse vrienden nu supporteren voor Disney, terwijl die uit linkshoek altijd werd bekritiseerd omdat het een extreme transfer van macht was van de overheid naar een privébedrijf. Tegelijkertijd vinden mijn rechtse vrienden het goed dat DeSantis een bedrijf weer onder staatscontrole brengt, terwijl voorheen de rechterzijde Disney net als voorbeeld vond van een bedrijf dat ook perfect in basisdiensten zoals veiligheid kan voorzien. En sta me toe om nog een paar misstanden dichter bij huis aan te kaarten. De luchthaven van Deurne, die al vaker dit overzicht haalde, heeft er een probleem bij. Men heeft die, zonder vergunning, uitgebreid in landbouwgebied, waardoor er grotere vliegtuigen kunnen landen. Ondanks dat blijft het een bodemloze put, botst ze op haar limieten of zit ze er al over en moeten sommige vliegtuigen in Zaventem al een tussenstop maken om bij te tanken. Als ze vol tanken in Antwerpen, geraken ze door de te korte startbaan niet tijdig van de grond. De Vlaamse regering wil de overtreding regulariseren, maar wettelijk kan dat niet omdat daarvoor eerst het gewestplan moet aangepast worden. Er is in 2021 ook nog een procesverbaal opgesteld voor stedenbouwkundige misdrijven. Kortom, er is wel een en ander niet kosher met deze luchthaven. En tot nog toe werd daar niet tegen opgetreden. Maar binnenkort zou er een dagvaarding komen, al ligt er nog geen datum vast. Afwachten wat dat gaat opleveren. Nieuwigheden in de Antwerpse bouwcode. Neem me niet kwalijk, maar ik vind dat verdacht. Te meer omdat het Antwerpse Schepencollege er duidelijk opgetogen over is. Burgemeester De Wever spreekt van een radicale omkering en omdat Schepen van Leefmilieu Tom Meels van Vooruit de nieuwe bouwcode een klimaatwet noemt. Annick de Ridder op haar beurt zegt dat de nieuwe bouwcode zorgt voor betaalbaar wonen. Dat wil ik eerst nog wel eens zien. Ruimte om de bevolkingsgroei op te vangen, waardoor elk leeg plekje zo vol mogelijk moet gebouwd worden, en voldoende kwaliteitsvol en toegankelijk groen. Als drie bomen al een groene oase zijn, dan zal dat wel kloppen. Ze vindt dat de belangrijkste aanpassing de vereenvoudiging is. Minder regels en meer duidelijkheid. Of met andere woorden, het stadsbestuur kan nog meer zijn gangen gaan, waardoor protesten in de kiem gesmoord worden. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat in sommige wijken hoger gebouwd mag worden. Als voorbeeld wordt de omgeving van het station gegeven, waar een hevig gecontesteerde toren van 100 meter hoogte moet komen. Zo zien we in de stad wel vaker dat reglementen worden aangepast om tegemoet te komen aan de honger van bouw- en projectontwikkelaars en de niet al te transparante deals die op dit vlak in het verleden al werden afgesloten met de stad. Tot slot, 25 leden van de Antwerpse politiedienst die instaat voor bewaking en transport van gevangenen die in een interne WhatsApp-groep racistische en seksistische uitspraken of foto's van gedetineerden plaatsten en die waren bepaald grof, zijn onbegrijpelijk maar waar vrijgesproken voor racisme, maar 16 beklaagden werden wel veroordeeld voor pesterijen. En het proces tegen Schild en Vrienden en zijn obersturmbaanvuurder Dries van Langenhoven komt er eindelijk ook aan, 5 jaar na de Plano-reportage die het extreemrechtse identitaire en racistische wereldbeeld van de groep openbaar maakte. Het proces zal vermoedelijk zijn beslag krijgen in volle verkiezingscampagne. Vlaams Belang zal daar hoe dan ook munt uitslaan. Door de afstand die Van Langenhoven ondertussen genomen heeft van de partij, zal de blamage bij een veroordeling de partij niet aangerekend kunnen worden. Bij een vrijspraak kan de partij voluit spelen op het slachtofferschap van Van Langenhoven en de weerslag op de partij. Kortom, altijd winst. En over de 3 bedrijven die uitgekozen werden om te proefdraaien met digitaal statiegeld, zullen we het volgende week nog hebben. Tot volgende week.